Laten we bidden. Heere God, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we met deze liederen naar de prediking toe mogen leven. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat we met deze liederen mochten beginnen. Leid mij naar het kruis. Leid mij naar het kruis van Jezus. En Heilige Geest, neem mijn hart en mijn ziel en zet mij in vuur en vlam voor u. Dat is ons gebed en ons verlangen, ook als we nu uw woord gaan overdenken, Heer. Dat u ons leidt naar het kruis. En dat we diep onder de indruk mogen raken van wie u bent. En van wat u in onze levens gedaan hebt. En wat u ook nog in onze levens wilt doen. En mijn gebed is dat we ons uitstrekken naar u, Heer. En dat we zeggen, ja, dit heilige leven wil ik leiden, want ik zie dat daar een feest is. En zo bid ik, Heer, dat u onze oren en onze harten opent. En dat u rust geeft ook in onze zielen. Opdat we ons echt op u kunnen richten, Vader. Kom met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Het is een wat andere zomer dan we gewend zijn de afgelopen jaren. Het is wat koeler en wat regenachtiger. Maar in de zomer dan hebben wij altijd de diepvries vol zitten met ijsklontjes. Want wij vinden het heerlijk om koel water te drinken als het zo warm is. En ik heb hier ook een glas met koel water meegenomen. Is er misschien iemand die zin heeft in een slokje koel water? Nee. Ja, alleen mijn eigen zoon steekt zijn vinger in de lucht. En Anneke ook wel. Het is heerlijk water. 98% puur. Wie wil er een slokje? 98% puur water. Oh, Anneke begint al te twijfelen. Ja. Hoe komt dat nou als het 98% puur is? We willen ineens niet meer. We willen het water niet. Er zit alleen maar twee, je ziet het ondertussen niet meer, maar er zit ongeveer 2% groene zeep onder op de bodem van het glas. Nogal hardnekkige, heftige, sterke groene zeep. Ja, dat drinken we dan niet. Omdat het niet 100% puur is, maar 98% puur. We drinken het niet omdat het verontreinigd is. 98% puur vinden we al verontreinigd, want er zit wat in wat niet goed is voor ons. Dus dat drinken we niet. We waarschuwen elkaar er zelfs voor dat we niet ziek worden. Dat we niet iets pakken wat ons ziek maakt. En dat doen we dus niet alleen. We waarschuwen niet alleen onszelf, maar we waarschuwen ook de mensen om ons heen. Hey, dat kun je beter niet drinken of beter niet eten. Het is over datum of het is niet 100% puur. Het is niet schoon, het is verontreinigd. En dat is eigenlijk precies wat we Paulus hier zien doen in de verzen die we met elkaar gaan lezen. Hij heeft het ook over de verontreiniging in de gemeente. Paulus die spreekt de gemeente in Korinthe hier aan. In de volgende verzen op gedrag dat niet puur is. Gedrag dat niet heilig is. Verontreinigd gedrag. En het punt is dat men er in de gemeente van wist in Korinthe. Men wist van dat gedrag af, maar men zei er niets van. Men deed er niets tegen. Laten we de tekst met elkaar lezen. 1 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 8. En daar schrijft Paulus het volgende. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel ik afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn in de kracht van onze Heer Jezus Christus over te geven aan de Satan. Tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Tot zover. En aan de hand van deze tekst wil ik 3 stappen met jullie nemen. De eerste stap die we gaan nemen is hoererij. Wat is hoererij? Wat bedoelt Paulus daar precies mee? Wat betekent het woord? Maar hoe wordt het woord ook breder in de Bijbel gebruikt, buiten deze context? Het tweede waar ik met jullie bij wil stilstaan is heiligmaking. De tweede H. Hoererij, heiligmaking. En de derde stap die we gaan maken is heilig leven. Dus we gaan stilstaan bij de 3 H's die we uit deze tekst gaan destilleren, die we daaruit gaan halen. Nou, Paulus die zegt hier in 1 Korinthe 5 vers 1... Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namens dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus er gebeurde hier iets in de gemeente te Korinthe waarvan zelfs de ongelovigen dachten van, hoe kan dit? Dit is ongehoord. Een man die sliep met de vrouw van zijn vader, een man die sliep met zijn eigen stiefmoeder. En de manier waarop Paulus het hier omschrijft is dat het niet iets eenmaligs is, maar dat ze een relatie hadden. Het was iets structureels. Het was iets voortdurends. Ze hadden een relatie met elkaar. Het Oude Testament had heel specifiek regels hiervoor gegeven. Over wat men moest doen met iemand die met zijn stiefmoeder een relatie had. In Leviticus 20 vers 11... daar deelt Mozes met ons. Een man die met de vrouw van zijn vader slaapt, ontbloot de schaamte van zijn vader. Beiden moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op hunzelf. Maar het is niet alleen zo dat de Bijbel er zo over schrijft. Zelfs als je kijkt naar voor de mensen die Grieks of Latijn hebben gehad op de middelbare school, dan heb je de naam Cicero misschien wel eens gehoord. Maar ook andere bekende Griekse en Romeinse schrijvers uit die tijd, die schreven erover dat het verschrikkelijk was als iemand zoiets deed. Het was iets wat verworpen werd in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Maar het woord dat Paulus hier gebruikt, hoererij, is een woord met een veel bredere betekenis dan alleen deze situatie die hier omschreven wordt. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt is het woord porneia. En daar komt ons woord pornografie vandaan. En dit woord porneia, dat komt 25 keer voor in het Nieuwe Testament. 25 keer voor in 24 versen. En Paulus is een van de schrijvers van het Nieuwe Testament die dat gebruikt, dat woord. Het woord porneia verwijst naar alle vormen van een seksuele relatie buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw om. Alle seksuele relaties buiten het huwelijk om, of ook voor het huwelijk dus, tussen één man en één vrouw. Dat is wat het woord hier betekent, porneia. En al deze dingen worden als zonde gezien. Zonder uitzondering. Hetzelfde woord wordt daarom ook in Efeze 5 vers 3 vertaald met ontucht. Eerst zagen we dat het vertaald werd met hoererij. In Efeze 5 vers 3 wordt het vertaald met ontucht. En de brede betekenis van het woord wordt nog duidelijker als je kijkt naar Galaten 5 vers 19. Waar het wordt vertaald met 2 woorden. Dus het Griekse woord wordt in het Nederlands vertaald met 2 Nederlandse woorden. En dat zijn de woorden overspel en hoererij. Johannes, die gebruikt het woord ook in Openbaring, in het laatste boek van de Bijbel. Maar Johannes geeft er een nog bredere betekenis aan. Johannes, die zegt in Openbaring 19 vers 2, Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. Het woord porneia, het woord hoererij, heeft in dit vers een veel bredere betekenis. Hier gebruikt Johannes het eigenlijk als zonde in het algemeen. Het beeld dat hij dus schetst hier is dat de wereld verleid wordt door zonde. De wereld wordt verleid door zonde. En zoals een huwelijk te gronde gericht wordt door hoererij, zo wordt de wereld te gronde gericht door zonde in het algemeen. God gebruikt het woord hoererij ook in het Oude Testament als verzamelnaam voor zonde. En een treffend voorbeeld daarvan, hoe God dat gebruikt in het Oude Testament, is in Ezechiël 16. En daar gaan we vandaag ook wat langer bij stilstaan, bij dat hoofdstuk. In Ezechiël 16, daar lezen we het volgende. Maar u, daar zegt God tegen het volk Israël, maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij. U was trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over iedereen die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de offerhoogte kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen en het zal nooit meer gebeuren. U nam uw sieraden van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had en maakte voor uzelf mannenbeelden en daarmee bedreef u hoererij. U nam uw zonen en uw dochters die u mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg dat u mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor hen door het vuur liet gaan? U bedreef hoererij met de Egyptenaren. Wat moet uw hart verkommerd zijn, spreekt de Heere bij het doen van dit alles. Hier in deze tekst zien we dat God Israël zegent. Hij zegt, ik geef u mijn goud, ik geef u mijn zilver. God geeft voorspoed. En de voorspoed die God geeft, die gebruikt Israël om te vervallen in zonde. En het wordt van kwaad naar erger, zien we in die laatste verse die we net lazen. En het resultaat zien we dan, dat God zegt in vers 30 aan het eind, je hart kan niet anders dan verkommerd zijn. Het kan toch niet zo zijn dat het goed is met je eigen hart, als je zoveel zonde in je leven hebt. Het kan toch niet zijn dat je gelukkig bent als je zoveel zonde najaagt? Het kan toch niet zijn dat je vol bent van vreugde? Je hart kan niet anders dan verkommerd zijn, Israël, zegt God. En met deze woorden komt ook de vraag naar ons toe vandaag. Welke hoererij en welke zonde is er in mijn leven? Welke hoererij en zonde is er in ons leven? Waarmee maken wij ons wijs dat we daar geluk in vinden? Dat we daar vreugde in vinden? Maar dat het niets met God zelf te maken heeft. Misschien heeft het zelfs met Gods zegeningen te maken. Dat we Gods zegeningen naar ons toetrekken zoals Israël zegeningen kreeg. Ze kregen mijn goud, zegt God. Ze kregen mijn zilver. En we nemen dat, trekken dat naar ons toe en zeggen, ja, hier haal ik nou echt mijn vreugde uit. Uit de eerste plaats. En niet de eerste plaats uit God. Want we mogen zeker vreugde putten uit de zegeningen die hij geeft. Maar wat staat er op de eerste plaats in ons leven? En zo komt die vraag ook naar ons toe. En dan zegt God tegen Israël, maar dan moet je hart toch verkommerd zijn. En Paulus die zegt hier in die tekst die we net lazen, maar als je dit doet, dan verderft dit je. Treur erover, zegt Paulus. Doe het weg. Treur over zonde en doe het uit je midden weg. Hij spreekt de hele gemeente aan. En dat is Gods oproep naar jou en mij vandaag. Welke zonde er ook in ons leven is. Doe die zonde, doe die hoererij uit je leven weg. Bekeer je. Keer terug naar God. Bekeer je van zonde. Paulus die legt het hier als volgt uit in deze tekst. In 1 Korinthe 5, vers 6 en 7a. Daar zegt hij, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Hij zegt, verwijder al het zuurdeeg. Niet alleen de grote dingen, maar ook die kleine dingen. Ook die kleine zondes, die bederven het brood. Ook die kleine beetje zuurdeeg, daar willen we afstand van doen in ons leven, want het bederft het hele brood. Zo zegt Paulus het. Ook die kleine beetjes. En het woord zuurdeeg wat Paulus hier gebruikt, dat staat voor zonde. Dat staat voor zonde. Doe de zonde, doe de kleine zondes uit je leven weg. Ieder jaar vieren de Joden Pesach. Ieder jaar viert de Israël Pesach. En ze denken dan, herdenken dan dat God Israël verloste uit Egypte. Wie kent het verhaal niet? Zo vaak op de zondagsschool ook dat verhaal gehoord. We lezen het thuis ook vaker. God verlost Israël op een machtige manier uit Egypte. En God die oordeelde alle gezinnen waar geen bloed op de deurpost van het huis zat. Had je niet bloed van het lam op de deurpost van je huis, dan kwam de verderfengel binnen en stierf de oudste zoon in het gezin. Het bloed van het lam aan de deurpost van je huis zorgde dat je veilig was. En ieder jaar wordt er, laat maar de tekening zien, ieder jaar wordt er, zoals je hier op die tekening ziet, wordt, laat het maar zien. Nou, ieder jaar wordt dan bij het vieren van Pesach wordt ongezuurd brood gegeten. Ongezuurd brood wordt er gegeten. En dat zien we hier gebeuren. We zien die ene man het bloed van het lam op de deurpost strijken. En we zien daar de man met die rode band om zijn hoofd, die heeft ongezuurd brood vast. En dat kindje daar heeft ook ongezuurd brood vast. Brood zonder gist. Matzen noemen ze dat. We gebruiken dat ook als we samen avondmaal vieren. Ongezuurd brood. En gelovige Joden die beginnen de weken voordat ze Pesach vieren al het hele huis schoon te maken. Die gaan het hele huis door. Er mag nergens zuurdeeg in huis zijn. Met Pesach moet al het zuurdeeg, alle gist, moet uit het huis zijn. Ze gaan door de keuken en ze gaan door andere plekken. Ze kijken in de hoekjes, in de sleufjes. Overal moet het schoon zijn. Er mag geen zuurdeeg in het huis zijn. Want het zuurdeeg bederft. Het zuurdeeg bederft. En de dag voor Pesach, dan pakken ze soms een vuurkorf en dan gooien ze alle gist, alle zuurdeeg in en dan verbranden ze het. Het moet weg zijn. Het huis moet rein zijn. Ieder hoekje en ieder sleufje moet schoon zijn. En nu kunnen wij de situatie in 1 Korinthe 5 op veilige afstand houden en zeggen, oh, gelukkig, in onze gemeente niemand, geen enkele man die met zijn stiefmoeder een relatie heeft. Maar ik denk dat Paulus hier met het woord zuurdeeg veel verder wil gaan dan alleen dat. En het woord dat gebruikt werd voor hoererij laat ons ook al zien dat het breder is dan dat. En ik denk dat het voorbeeld van het reinigen van ons huis zo mooi spreekt over het reinigen van het huis van alle zuurdeeg en van alle gist, dat het zo mooi spreekt ook naar ons en dat het zegt, onderzoek de keuken van je eigen hart. En is de keuken van je eigen hart volledig vrij van alle zuurdeeg, van alle gist, van alle zonde? Is er nog zonde in je leven? En Paulus zegt, doe zelfs de kleine beetjes gist, de kleine beetjes zonde uit je leven weg. Onderzoek iedere hoek van je hart. Onderzoek ieder plekje. Breng de zonde naar buiten. Gooi het in de vuurkorf. En verbrand het. Dus de vraag voor ons, voor mij, voor ieder van ons is, onderzoek ik mijn leven? Onderzoek ik mijn leven? Zoek ik naar alle hoekjes en gaatjes in de keuken en maak ik mijn leven schoon? Verlang ik ernaar om iedere zonde uit mijn leven te bannen, zodat ik vrij ben van hoererij, dat ik vrij ben van zonde, vrij ben van het zuurdeeg in mijn leven? Maar hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Dan onderzoek ik me en dan onderdek ik het in mijn leven. En wat doe ik er dan mee? Hoe pak ik het aan? Hoe breng ik het naar buiten? En hoe keer ik me ervan af? En daarmee komen we bij de tweede stap. We gaan nu de stap maken naar heiligmaking. Paulus die verwijst naar het Pesachfeest door meer dan alleen maar het woord zuurdeeg hier te gebruiken in deze tekst. In vers 7 daar zegt hij het volgende. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. We kunnen de keuken van ons hart onderzocht hebben en op zoveel plekken zuurdeeg en zonde gevonden hebben en dat verwijderd hebben. Maar als we onszelf blijven onderzoeken, en dat is ook nodig dat we onszelf onderzoeken, dan ontdekken we soms weer nieuwe zonden. Jezus die zegt zelf in Matthäus 5, vers 28, ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Dus Jezus zegt hier, we zondigen al tegen God als we gedachten hebben die hem niet eren. Niet alleen bij het spreken, niet alleen bij het doen, maar zelfs in de gedachten die we hebben, kunnen we tegen God zondigen. Maar als onze gedachten al niet puur zijn, hoe kunnen we onszelf dan reinigen? Hoe kunnen we dan ooit rechtvaardig staan voor God? Hoe kunnen we dan al het zuurdeeg uit ons leven halen? Alle gist. Hoe doen we dat dan? Hoe kunnen we ooit verzoend worden met God? En Paulus die zegt hier in vers 7, je bent ongezuurd. Zonder zonde. Want. Jouw paaslam is voor jou geslacht. Jezus Christus is voor jou geslacht. Als Israël in Egypte is, doet God eerst 9 ontzagwekkende wonderen. En het land dat zo ongeveer het machtigste land was op aarde in die tijd, wordt compleet verzwakt. En de week voordat Israël door God uit Egypte geleid wordt, moet ieder gezin een perfect, mooi, klein, onschuldig lammetje in huis nemen. En dat lammetje blijft een week bij ieder gezin in huis. En we hadden het daar deze week met de kinderen over. Wat zou er gebeuren als je zo'n mooi lam in je huis hebt? En een van de kinderen die zei toen, ja, dat zou je willen knuffelen. Want je raakt zo gehecht aan dat mooie beest. Zo onschuldig. Zo perfect. Je gaat je eraan hechten. En God die zegt als het ware, zie dat onschuldige lam. Zie hoe je eraan gehecht hebt en zie hoe je ervan geniet. En na een week moet men dat lam pakken en moet men het lam slachten. En wordt het lam gebraden en moet het lam opgegeten worden. En het bloed van het lam wordt op de deurpost gestreken. En alleen dan, als het bloed van het lam op die deurpost zit, alleen dan gaat die verderfengel voorbij aan het huis. Alleen dan wordt het gezin gespaard. En nu zegt Paulus dat lam. Dat lam is een verwijzing naar Jezus. Jezus is ons paaslam. Hij die een tijd onder het volk Israël was. Zonder zonde. Perfect. Onschuldig. Zonder vlek. Aan wie de discipelen zich waren gaan hechten, wordt door God geslacht als offer voor de zonde, voor ieder die op hem vertrouwt. En God geeft hier eigenlijk aan ons een inkijk in zijn eigen hart. Ieder gezin ging zich hechten aan dat vlekkeloze, mooie lam. Ieder kreeg een band met dat lam in huis. En God zegt, zo bijzonder was mijn relatie met mijn zoon. En ik heb besloten dat om de mens te verlossen, dat het nodig is dat een van ons gaat. En de zoon zegt, ik ga. En dan wordt hij geslacht. Dan komt hij en dan wordt hij geslacht. En God zegt hier, kijk. Zo innig als die relatie tussen ons was. Zo zie je dat hier een stukje terug. De vader van het gezin slacht het lam voor zijn gezin. En God, onze vader, slacht zijn eigen zoon voor zijn kinderen. En de grote vraag voor ieder van ons. Of we nou 7 zijn of 70. Is waar sta ik? Waar sta ik? Is het bloed van het paaslam Jezus Christus aan de deurpost van mijn hart gestreken? Mag ik zelf zeggen? Jezus is gekomen, ook voor mij. En het bloed van hem is aan de deurpost van mijn hart. Weet je zeker dat Jezus jou heilig gemaakt heeft? Dat hij jou apart gezet heeft? Als dat zo is, dan zul je ook in je leven iets ervaren hebben van wat we eerder in Ezechiël 16 mogen lezen. We zagen net wat van de afval van Israël. Maar ik wil nu met jullie terug naar het begin van Ezechiël hoofdstuk 16. En daar zegt God het volgende over Israël. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed en ik zei tegen u in uw bloed... Leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meel, bloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt van het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want u was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Hebben we zoiets mogen ervaren in ons eigen leven? Dat je als het ware jezelf weggeworpen voelde en dat God tegen je zei, leef mijn kind, leef. Leef in mijn zoon Jezus Christus, sta op en ik zorg voor je. Ik laat je groeien. Ik geef je olie en meel. Ik ga een verbond met je aan. Ik ga je vormen. Je bent van mij. Je bent schoon. Je bent mooi. Ik verzorg je. Ik maak je geschikt voor het koningschap. En daar wil ik meer ook van beleven. En ik wil ook echt vragen, heb je dit zelf ook beleefd? Want als we dit samen beleven, dan zien we ook hoe goed de Heer voor ons is. Hoe goed Hij voor jou en voor mij is. En Paulus die roept ons op hier vandaag en die zegt, waar sta je? Die zegt, maak jezelf heilig. Jezus heeft je heilig gemaakt. Heb je een stukje van die liefde van God ervaren in je eigen leven? Dat je ziet, hij zorgt zo voor mij. In Ezechiël 16, vers 62, daar zegt God aan het eind van het hoofdstuk. Ik zal met u mijn verbond maken. Dat zegt hij nadat Israël zich zo van God heeft afgekeerd. Ik zal met u mijn verbond maken. Dan zult u weten dat ik de Heer ben, opdat u eraan denkt. U schaamt en uw mond niet meer open doet vanwege uw smaad, wanneer ik... voor uw verzoening doe. Over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. En zo wil ik me vandaag uitstrekken naar Jezus. En ik hoop dat ieder van jullie dat zo zegt. Zoals God, zoals u met Israël een verbond gemaakt heeft. Zoals u verzoening heeft gedaan voor alles. Zo wil ik dat u, als ik het nog niet ken, dat u vandaag voor mij een verbond met mij aangaat. En dat u mij deze Jezus laat zien. Dat u zegt, Jezus, ik wil u zien. Dit wil ik meer proeven in mijn leven. Dat ik mag zien dat u mij heilig heeft gemaakt. Ik wil ervaren dat u zo goed en zo zorgzaam en zo liefdevol bent. Zoals ik dat hier in deze verzen van Ezechiël 16 mag lezen. U heeft mij niet gered van hoe goed ik ben. Maar vanwege uw barmhartigheid. Vanwege uw liefde. Vanwege uw genade. Voor mij. O Heere, wat een genade. Dank u voor het nieuwe leven. Dank u, Heere, voor uw geest. Dat we dat mogen uitroepen. Dank u, Heer, voor die heiligmaking in mij. Ik wil dit zo ervaren. Steeds meer proeven. En dan zegt Paulus. Dan gaat hij die derde stap met ons maken. Hij zegt, Jezus is het lam. De heiligmaking. Hij heeft jou heilig gemaakt. Maar dan zegt hij, leid een heilig leven. Stap 3. In vers 7b en 8 zegt hij, u bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Laten wij dus, maakt hij de derde stap, laten wij dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met nieuw zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Als dit onze wetenschap is, dat Jezus dit voor jou en voor mij gedaan heeft, dan willen we ons ook uitstrekken naar Jezus. En dan zeggen, alles, heeft u dat alles voor mij gedaan? Heeft u mij heilig gemaakt? Heeft u mij apart willen zetten? Ik wil ook een heilig leven leiden. Want u heeft alles weggedaan. Ik ben een ongezuurd brood geworden. U heeft het zuur weggenomen uit mijn leven. Er is geen zonde meer, omdat ik van zonde schoon gewassen ben. Maar ik wil ook geen zonde meer in mijn leven zien. De zonde zal niet meer over mij heersen, want de wet heerst niet meer over mij. Maar Jezus' genade heerst over mij. Ik zal opstaan, net zoals, laat de volgende plaatje ook maar zien, Joël. Ik zal opstaan net zoals het volk Israël. En ik zal uittrekken. Ik zal uittrekken uit het land van slavernij. Ik vond het zo mooi aan deze tekening dat je de vreugde in het gezicht van het volk ziet. We gaan uit. We trekken uit. We zijn apart gezet. En we wandelen deze weg. Ik zal opstaan net zoals Israël direct na Pesach. Ik laat het leven van slavernij achter me. Ik ga een nieuw leven binnenstappen. Christus, mijn paaslam, is voor mij, ook voor mij, geslacht. En daarom wil ik een leven vieren dat een feest is. Een heilig leven voor Jezus. Op de volgende foto, daar zie je een vuilnisbelt. Daarboven op die berg, daar loopt Jeroen. Of vul je eigen naam in. Het is een grote vuilnisbelt van Jeroens hart. Het is een grote puinhoop. In dat hart zijn woorden, daden, dingen die Jeroen gedacht heeft die niet goed zijn. En sommige van die dingen kunnen het daglicht niet verdragen. Toch blijft Jeroen er rondlopen en heeft zelfs een rugzak. Zie je dat? Daar stopt hij dingen in die hij op zijn eigen vuilnisbelt vindt. In zijn eigen hart vindt hij die. En Jeroen denkt daar alles te hebben. En denkt daar zijn ware vreugde te vinden in zijn eigen hart. En dan komt er iemand voorbij. Dan komt er iemand naar die vuilnisbelt toe. Die komt Jeroen bezoeken. Die komt jou en mij bezoeken. En die zegt, dit mag je hart zijn. Dat is de geestelijke vuilnisbelt in je hart. Maar ik ga je naar een geestelijk rusthof verplaatsen. Laat de volgende maar zien. Ik breng je naar een geestelijk rusthof. Hè? Hier? Mag ik hier naartoe? Ja, kom bij mij. Bij mij vind je geestelijke rust. Ik neem je weg van die geestelijke vuilnisbelt. Ik laat je een andere plek zien. Hier in dit geestelijke rusthof is een plek, één kamer. En in die kamer alleen mag jij slapen. Ja, natuurlijk alleen in die kamer. Ik vind het al geweldig dat ik hier mag zijn bij u. Mag ik hier zijn? Ja, je mag hier zijn. Er is ook één plek waar je mag eten. Dat is die zaal daar. Wat is die zaal mooi. En wat een lekker eten. Mag ik hier eten? Ja, hier mag je eten. En deze gang, daar mag je lopen als je naar het park gaat, wat bij dit geestelijke rusthof hoort. En dan mag je lopen over de paden. Wat een frisse lucht. Dit is zo anders. De lucht is zo anders. Wat een mooi park, mag ik hier rondlopen? Natuurlijk wandel ik alleen over deze paden als u dat zegt. Wat een genade, wat mooi dat ik hier mag zijn. Dit is het geestelijke rusthof waar je mag zijn. En God wil ieder van ons, jou en mij, van die geestelijke vuilnisbelt halen. En zeggen, ik heb een geestelijk rusthof voor je. En daar zijn regels. Daar zijn geboden van mij. Maar het is een feest om in dat geestelijk rusthof te zijn. Het is een feest om zo met God te mogen leven. Het is een feest om dan te leven in gehoorzaamheid, in oprechtheid en waarheid, zoals Paulus ook die tekst afsluit vandaag. En dan zijn we vanzelf in die feeststemming als we zien hoe rijk het geestelijke leven met Jezus Christus is. Dat Hij ons heeft vrijgekocht en gezegd, kom maar, je zit wel gevangen in die vuilnisbelt, maar ik kom je halen. En ik neem je mee. En ik laat je iets nieuws zien. Een leven van feest. Een heilig leven van feest. En ik heb jouw hart herschapen. En ik ga het je nog meer herscheppen. En ik ga het vormen in liefde. In blijdschap. In vrede. In geduld. In vriendelijkheid. In godsvrucht. In al die dingen ga ik je herscheppen. Er waren veel Israëlieten die uit Egypte wegtrokken. En die kwamen bij de zee aan en die zeiden al, Mozes, laat ons toch teruggaan naar die vleespotten van Egypte. Ze zagen het niet. Ze zagen niet wat de schoonheid was van het wandelen met Jezus, van het wandelen met God. Ze hadden het niet door. En het tegenovergestelde was waar. God zei, ik wil je iets anders laten zien. Kom naar dat geestelijke rusthof, kom bij mij. En ik denk dat we dat allemaal kunnen uitroepen vandaag met elkaar. Dat we zeggen, ja Heere, dit heb ik ervaren en wil ik nog meer ervaren. Iedere dag opnieuw. Het is een feest om met u te wandelen. Om een heilig leven te leiden met u. Om dicht bij u te zijn. En met u te mogen wandelen. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat is het goed om te zien wat u... Wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. En dat u zegt, ik neem je weg uit die vuilnisbelt. Ik neem al het zuurdeeg en al het gist uit je leven weg. En ik maak je heilig. Ik maak je heilig in mijn Zoon Jezus Christus. Die in je gaat werken en door je gaat werken en je hart herschept. Zodat je ook zegt, ja Heer, wat is het een feest om heilig te leven met u. Ik wil niets anders dan uw geboden houden, want het is heerlijk om bij u te zijn. Het is een geestelijk rustoord om bij u te zijn. Ik wil die vuilnisbelt niet meer. Ik wil de rommel in mijn leven niet meer. En zo bid ik, Heer, dat als u iemand van ons, Heer, overtuigt van zonde op dit moment. Heer, dat we het uitroepen naar u. En dat we zeggen, ja Heere, reinig mijn hart. Ik wil me uitstrekken naar u. Ik wil bij u zijn. Ik zie dat het viezigheid is. Ik wil het niet meer. Dan bid ik, Heere, dan kom met uw Heilige Geest en werk in onze harten. En als er iemand van ons die zegt, Jezus, het paaslam, ik heb het nog nooit zo gezien. Hoe jong je ook bent, dan bid ik voor je, roep het uit. Roep het uit naar Jezus en zeg, toon mij wat het betekent dat u mijn paaslam bent. Dat u het paaslam bent. Ik wil ook dat u mijn paaslam bent. Heer, want we verlangen ernaar om als gemeente heilig te leven voor u. En ons diep te verheugen in u. Het is zo goed om met u te zijn. Amen.